only believe.
Ik ben zoals gewoonlijk een uur of twee te laat. De voorganger stond op en zei, nu ik wil aan u allemaal de te late, dat is in het Engels ook vaak de overledene, heer Branham voorstellen. Nou, ik heb een hoop dingen te doen. Er loopt soms vertraging op, maar deze keer kon ik het niet helpen. Het was deze keer het weer dat het veroorzaakte. Ik kan het weer de schuld geven en daarmee wegkomen. Ik moest het daarom een beetje uitstellen, broeder Roos. Goedemorgen, zuster Roos. Ik ben blij om vanmorgen hier te zijn bij broeder Roos en zuster Roos. Broeder Sherrit en de vele broeders, uw fijne mensen hier. Ik hoorde dat iemand vertelde mij, wanneer het regent in Phoenix, blijft iedereen gewoon in bed. Zo'n verandering, weet u. Een deze dagen zal ik een gratis maaltijd gaan halen. Ze vertellen mij dat je voor elke dag dat de zon niet schijnt, een gratis maaltijd kunt krijgen. Ik zal er vandaag op letten en maken dat ze zich aan hun belofte houden. Ik sprak gisteravond ergens tot een gemeente. Ik kan me echt de naam ervan niet herinneren. We hadden een wonderbare tijd gisteravond daar in de dienst. En we waren ginds bij broeder Outlaw en in Tempe. En we hadden gewoon een fijne tijd in deze gemeenschappen. En ik verwacht al deze predikerbroeders te ontmoeten tijdens de conventie, zodat we tijd zullen hebben om ons te ontspannen, broeder Roos, en met elkaar te praten. En dat is waarvoor ik ben gekomen, om gemeenschap te hebben. En we hadden, toen we naar ons reisschema keken, vonden we zoveel plaatsen. Maar ik dacht dat dit de beste gelegenheid was, omdat ik daardoor verschillende kon ontmoeten en hen kon zien en bij hen verblijven. Soms wordt bij het prediken elke prediker op de een of andere manier verkeerd begrepen. Vaak nemen mensen iets wat je zegt en maken het een beetje, het past een beetje in hun denken, daarom zullen ze het op die manier zeggen, en dan pakt de volgende het op en het begint nog meer in een bepaalde richting te gaan. Het eerste wat u weet is dat het helemaal uit zijn verband is. Dus wij bij het prediken ga ik dikwijls tekeer tegen denominaties en organisaties en dergelijke. Soms zeggen mensen dan, broeder Branham is tegen een organisatie. Dat is verkeerd. Ik ben helemaal niet tegen een organisatie. Maar vaak is het dat mensen slechts vertrouwen op die organisatie, ziet u, en ze plaatsen al hun hoop daarop in plaats van op Christus. Ze willen zien hoeveel leden ze kunnen krijgen voor die organisatie. Nu, dat is erg fijn. Dat is in orde. Ik denk dat elke organisatie elk lid behoort te krijgen dat ze kan krijgen. Dat is erg fijn. Maar wanneer u ertoe komt om de onbekeerde te nemen en daarop meer nadruk te leggen dan op het belang van de Heilige Geest, zoals broeder Roos hier pas geleden zei, en zulke dingen, dan brengt u de mensen ertoe te denken, wij behoren hiertoe en wij behoren daartoe. Ten slotte behoren we allemaal aan God. Hè? Nu, als ik een man zou zien die de rivier afgaat in een boot, en ik woon bij een rivier in Indiana, de Ohio River, en ik ben vlak bij de watervallen. Het is een erg verraderlijke plaats, die watervallen, want u verongelukt daar meteen. Als u ooit over die watervallen zou gaan, er is geen boot die daarop zou kunnen varen, want het is een val van 12 tot 15 meter recht naar beneden, en vervolgens is er onderaan een grote draaikolk waar het water rechtstreeks op de rots slaat, op de rotsbodem daar. En ik vermoed dat het schuim, het witte schuim onderaan de val, ongeveer 12 meter hoog is, waar het de bodem raakt, zo hoog vliegt het omhoog, en daarna stort het kolkend omlaag met een enorme snelheid, waar het ongeveer 18 tot 21 meter diep is. En daarin bevindt zich een draaikolk die zo in de rondte draait, en als het water verder stroomt, gaat het door een engte, en er bestaat geen manier om dat te overleven, ziet u? Een man ging hier enige tijd geleden vandaan met een reddingsvest aan. Ze zagen het ding alleen toen hij zo neerviel. Ondanks dat reddingsvest trok die verschrikkelijke stroom hem direct onder water, en ze hebben hem nooit gevonden. Ze hebben nooit geweten hoe het met hem is afgelopen. Hij is ergens tegen de rots of randen daar blijft behangen. Misschien een paar kilometer verderop. Met geen mogelijkheid om dat te overleven. En als ik iemand zou zien die de rivier afgaat in een kleine boot. En daarin zit te lezen en zo verder gaat. Dan zou ik naar hem schreeuwen. Kom uit die boot! Die boot zal niet in staat zijn om over die stroomversnellingen heen te glijden. Nu, het is niet dat ik iets tegen die man heb, zelfs als ik hem moet uitkafferen en echt hard tot hem moet spreken. Het is niet dat ik iets tegen die man heb, ik heb hem, die man lief, maar ik weet dat hij zal verongelukken. Dat is de reden dat ik tegen hem schreeuw, omdat hij niet... Het is juist omdat ik hem lief heb, dat ik schreeuw. Als ik er niets om zou geven, zou ik zeggen, wel, die zijn wel gelukkig kwijt en doorlopen zien, als ik niet om hem gaf. Maar de reden dat ik die dingen zeg, is omdat ik ijverig ben voor de gemeente. Ik ben ijverig voor Gods gemeente. En ik vind het vreselijk om te zien dat ze alleen maar een organisatie gericht wordt. En ik ken die tendens, omdat dat de wijze is waarop elke kerk op de klippen is gelopen, precies op die manier regelrecht naar beneden door die organisatietendens. Denk even aan opwekking in de tijd van de Lutheranen en kijk waar het heen ging. En zodra dat haar ooit treft, staat ze nooit meer op. De Lutheranen kwamen nooit meer terug. Kijk naar Wesley, Methodisten. Kwam nooit meer terug. Kijk naar de Pelgrim Holiness, de Nazareners en al de anderen. Baptisten, Presbyterianen. Hebben ze een opwekking? Dan staat er een man op met de kracht van God op hem. En het begint met een beweging in de geest. En dan zodra de man is weggegaan, beginnen zij van daaruit een organisatie. Zoals het Moody Bible Institute, een fijne plaats. Maar het zal nooit zijn zoals Moody het had zien. En van de dingen waar Moody voor stond, zijn ze er een miljoen mijl bij vandaan. Dus dat is het. En nu is alles intellectueel geworden waar Moody het in de geest had, ziet u. En je ontdekt hoe het is bij dit soort dingen. En nu toen ik pas was begonnen en hier naar Phoenix kwam, jaren geleden in de Pinksterbeweging. Toen had ik een gelegenheid om zelf een organisatie te beginnen. De late regenbroeders kwamen naar me toe en zeiden, dit is het, laten we beginnen. Wel, we zullen groter zijn dan heel de rest. Ik zei, help, dat is het niet. Dat is niet de zaak, broeders. U bent een miljoen mijl van de weg af. God zal het nooit zegenen. Lees uw geschiedenis, lees de Bijbel. Er zal nooit een andere organisatie voortkomen die uit dit voortkomt. Dat is juist. Dit zal zich organiseren en gaan in de... Ze is nu in de Laodicea-toestand, maar ik zal u zeggen, broeder, er zullen geen door God gezegende organisaties meer opstaan. Hiervan zal niets meer zijn. We zijn bij de komst van de Heer, zie. En God zal het overblijfsel nemen uit deze grote ecumenische beweging die nu gaande is vanwege de bruid. Maar er zal geestelijk gezien nooit meer iets zijn om te organiseren. Zie, het is voorbij. Wanneer ik mijn broeders zie, mijn dierbare broeders, die naar die kant neigen, dan giet ik het er gewoon in met alles wat ik heb. En soms zeggen broeders, wel broeder Branham is tegen ons. En zijn, dat is verkeerd. My, dat is, het komt niet in mijn gedachten op om tegen iemand te zijn. Ik ben voor u. Ik ben uw broeder. Zie, en probeer mijn best te doen. En dat is de reden waarom ik nooit tot een bepaalde organisatie ben toegetreden, zodat ik in de bres kon staan en zeggen, wel broeder, doe dat niet, dat is niet de manier. Ze zeggen, wel, we behoren tot de assemblies. Dat is wonderbaar, de assemblies of God zijn een geweldige zegen voor mij geweest. We zijn de Foursquare. Wel, kijk wat een zegen ze voor mij zijn geweest. We zijn de Jezus naam. Kijk wat een zegen ze voor mij zijn geweest. We zijn die, de anderen, wat dan ook. Ze zijn allemaal zegeningen, ze zijn Gods volk, zie. En in al deze zitten Gods mensen. En wanneer we ertoe komen ons te verenigen en zeggen, wel, we zijn hier gewoon een beetje beter dan de Church of God, ziet u, of we zijn een beetje beter dan de Foursquare, of de Jezusnaam, of iets dergelijks, terwijl we gewoon een... We kunnen misschien een beetje van gedachten verschillen. We aten vandaag allemaal ons middageten, we namen allemaal een ander taartje. Maar we aten even goed taart, ziet u. Dat is de gedachte. Dus de gedachte is, als wij onze gemeenschap maar kunnen zien. Dus ga niet naar organisatie neigen, neig naar Golgotha. U wordt dood voor deze andere dingen, zie. En ik geloof echt, laat mij dit zeggen terwijl het in mijn gedachten is, ik geloof echt dat een organisatie een goede rol heeft gespeeld. Want het is dikwijls gebeurd, broeders, hoewel wij niet graag zo willen denken, dat er dingen onder ons de kop op hebben gestoken en bepaalde dingen die ketterijen waren. Mensen zullen die ketterijen eenvoudig aannemen en daarmee de mensen alle kanten op jagen. En een groep broeders komt samen die, waarvan ik, wat ik bedoel is dat ze ermee uitgaan zoals ze in vroegere tijden deden en allerlei dingen. En dat alles hebben we vandaag nog steeds, zie. Het gaat nog steeds door en mensen die bijeen kunnen komen. Het werkelijke beeld van Pinksteren is naar mijn mening, wanneer het tot organisatie komt, de gemeente van broeder Petrus, de Philadelphia gemeente in Zweden. Nu, het maakt ze niet uit welke leerstelling u hebt, zolang het maar schriftuurlijk is. Als het op deze manier of op die manier wilt zien, of wat dan ook, zolang u maar gemeenschap hebt en een echt rein heilig leven leeft. Daar hebt u het. Dat is goed. En als u wilt zeggen dat Jezus op een wit paard zal komen en de ander zegt dat hij op een witte wolk zal komen, kijk dan naar hem uit op die manier. Ga gewoon door, zolang u maar een goed rein leven leeft en gemeenschap hebt. Dat is de manier, dat is het. Dan nu, dat is één reden, vrienden, waarom ik bij deze groep zakenlieden ben. Hoewel ik weet dat daarin een heleboel dingen zijn die rechtgetrokken moeten worden, maar het is het beste wat we hebben. Ja. Dat is juist, ja. Er zijn een hoop dingen die ik zal moeten zeggen. En uw broeders hier kunnen u vertellen dat ik er nooit doekjes om wind bij hen. Ik ben hier als Gods dienstknecht om de waarheid te vertellen. En ik moet er verantwoording over afleggen. Dat is juist. Broeder Rozen zei, dat is waarom wij van u houden. Wel, dat is, dat, we kunnen niet, wel, wij moeten bij dit woord blijven, zie. Nog maar kort geleden, denk ik, was u in, ik was overzee of ginds op het eiland verleden jaar in Cuba. En zij hadden een samenkomst en sommige broeders waren aan het opscheppen in deze grote samenkomst waar men zakenlieden had vanuit het hele land. En ze spraken over, ik had een kleine zaak ginds op de hoek, mijn zaken gingen niet goed en ik had een verschrikkelijke tijd. En wat er vervolgens gebeurde, ik kwam binnen om Christus te ontvangen en oh, nu heb ik alles. Nu, dat is goed, we waarderen dat, dat is goed. Maar voorspoed betekent niet altijd Christus. Dat, zie, dat moeten wij in het oog houden. Dat is goed, zie. Ik, niets daartegen, maar ik berispte die broeders zo'n beetje die avond. We gingen naar het motel waar we waren, waar onze groep verbleef met broeder Sakarian en wij allemaal. En ik zei, wel, nu, zei ik, broeders, ik ga u wat zeggen. Ik zei, ik vind dat u broeders de fijnste groep mensen bent die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Maar wat er aan de hand is, zei ik behoor tot geen enkele organisatie, maar ik behoor wel tot die gemeenschap daarvan. Ik draag hun lidmaatschapskaart bij me, de enige kaart die ik heb, omdat die al de organisaties vertegenwoordigt, ziet u. En dat is waar ik van houd, dat is waar ik naar streef. Maar, zei ik, wat mij bezorgd maakt, is dat uw broeders voor die mannen daar ginds, die wel 1000 keer voorspoediger zijn dan u, hun probeert te vertellen dat Christus voorspoed is. Probeer dat nooit aan hen te verkopen, zie. Probeer u nooit te meten met de wereld. Laat de wereld op ons terrein komen. Begeef u niet op hun terrein. Als hij zich op hun terrein begeeft, zullen wij nooit in staat zijn ons met hen te meten. Ten slotte schittert het evangelie niet, het gloeit. Hollywood schittert, het evangelie gloeit. Er is heel wat verschil tussen vloeien en schitteren. En dus nu, en ik zei, de vroegere Pinksterbroeders, die iets hadden, probeerden er vanaf te komen. En ze voeden de armen en dergelijke enzovoort, en gingen erop uit zonder iets, zie, om het evangelie te prediken, om gemeenschap te hebben. Ik zei, nu zijn wij aan het proberen op te scheppen over hoeveel wij hebben. Ik zei, wat een verschil is dat. En na enkele ogenblikken stond een dierbare kleine broeder op, en hij sprak tot mij en zei, broeder Branham, dat was een van de grootste fouten die de mensen ooit hebben gemaakt. En ik zei, nu kijk broeder, ik probeerde niet om de mensen een tip te geven om te verkopen wat ze hebben, maar ik probeer eenvoudig deze zaken hier iets duidelijk te maken. Hij zei, dat was de grootste fout van de mensen. Ik zei, ze deden dat door de Heilige Geest. De Heilige Geest vertelde hun om dat te doen. Wanneer de Heilige Geest iemand vertelt om iets te doen, dan moet u doen wat hij vertelt om te doen. En hij zei, wel, het was de ergste fout die de kerk ooit heeft gemaakt. Ik zei, waarom broeder? En precies daar voor de man tot wie ik gesproken had. Hij zei, want zodra er een kleine twist op kwam in de gemeente daar, er was oneindigheid tussen de Grieken en de Hebreërs enzovoort, zei, toen hadden die mensen geen plaats om naartoe te gaan. Ze hadden zelfs geen huis om naar terug te keren. Ik zei, precies de wil van God. Hij zei, hoe zou dat de wil van God kunnen zijn? Ik zei, ze gingen overal heen en verspreidden het evangelie, omdat ze geen plaats hadden om naartoe te gaan. De Heilige Geest maakt geen fouten. Hij doet dat gewoon niet. Dat is alles. En zoals ik gisteravond zei, u moet eenvoudig een houvast op God krijgen, en een houvast krijgen op zijn woord, en daaraan blijven vasthouden. Ongeacht waar het u heen leidt, blijf het gewoon volgen. Laat het zo doorgaan. Maar ik ben zeker een voorstander van deze gemeenschap van zakenlieden. En ik ga altijd naar elke conventie waarvoor ik word uitgenodigd om te spreken. En daar zeg ik alles wat ik kan, niet gewoon proberend iets te verzinnen wat deze of gene zou bevallen. Maar elke keer wanneer ik naar mijn samenkomsten ga, probeer ik te studeren en te bidden en te vasten. En te zeggen, Heer Jezus, wat zou ik kunnen zeggen dat die mensen zou helpen? Iedereen weet dat ik geen prediker ben. Ik ben geen spreker. Iedereen weet dat. Ik ben geen predikant. Mijn boodschap is om voor de zieken te bidden en dergelijke meer. Maar ik ben geen predikant. Iemand die mij hoort prediken zou dat weten. Maar wat ik dan wel zeg is dat ik er de kracht in wil leggen die iets zal doen. Niet om te zeggen, is hij geen krachtige spreker? Gebruikt hij zijn grammatica niet goed? Is hij niet wonderbaar in de kansel? Dat wil ik niet. Ik zou het niet kunnen. God riep mij daar nooit voor. Maar ik probeer iets te vinden wat die persoon zal helpen en die gemeente om een betere gemeente te worden. Om ze te helpen een beter volk te zijn. Daar bid ik voor. Nu, ik was zo wat aan het praten omdat ik zag dat er nog steeds enkele mensen binnenkomen vanwege de regen. Dat is de reden waarom ik deze dingen zei. Nu, het is een kwartier later. Nu wil ik mijn broeder bedanken. Ik ken broeder Fuller al een hele tijd. En ik heb hem altijd lief gehad vanaf de bodem van mijn hart. En wij hebben veel dingen gemeenschappelijk, broeder Fuller. En dus, ik heb broeder Fuller nu gedurende vele jaren ontmoet. En ik heb hem leren kennen als een echte man van God. En ik heb hem lief. En ik ben hier vanmorgen om gemeenschap te hebben. Het spijt me erg dat ik zijn avond miste, toen hij het hier in de plaats werd geadverteerd. Maar het kwam door iets wat ik niet kon helpen. En ik ben blij om hier vanmorgen te zijn. Mooie kerk te zien en hoe God hen voorspoedig heeft gemaakt. En hen heeft gezegend. En alles wat hij voor hem heeft gedaan, waardeer ik beslist. Mogen God hem blijven zegenen en deze tabernakel zegenen. En de beheerdersraad, de diakenen en al de gemeenteleden. Mogen u groeien en voorspoedig zijn. In de genade des Heer is mijn nederig gebed. Nu, voordat wij het woord naderen, laten wij eerst tot de auteur naderen. Laten we even onze hoofden buigen voor een ogenblik van gebed. En terwijl we nu plechtig zitten, in de tegenwoordigheid van God, met onze hoofden en harten gebogen, is er een verzoek in uw hart? Iets waarvan u behoefte hebt, waarvan u wilt weten dat de Heer het u geeft, waarvoor ik u kan gedenken in mijn gebed deze morgen hier in de gemeente. Zou u het even bekend willen maken door uw hand op te steken? Houd slechts in uw gedachten wat het is. Mogen de Heer u alle uw verzoek toestaan. Genadige en heilige Vader, God, die alle dingen schiep door Christus Jezus tot zijn glorie. Wij komen in uw tegenwoordigheid deze morgen met dankzegging in ons hart. En zoals wij door de regen zijn gereden, en de wind waait en de regen neervalt, bidden wij, hemelse Vader, dat u de regen des hemels op ons zult uitgieten, de geestelijke regen, zowel de late regen als de vroege regen in onze harten vandaag. Wij bidden, Vader, dat u deze gemeente zult zegenen, en we zijn zo dankbaar voor haar voorganger, voor haar samenkomst, voor een plaats waar de mensen zich kunnen vergaderen met een dak boven hun hoofd en een fijne, comfortabele stoel om op te zitten. In onze gedachten gaan we terug naar de geschiedenis van deze vroege gemeente, deze vroege apostolische katholieke gemeente, en zien hoe zij zaten op ruwe stenen, of waarop ze maar konden zitten, om het woord van God te horen, en dan knielden ze op de vloer waar het koud was en steenachtig en vuil, en dan hieven ze hun handen naar de hemel en genoten van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Dat gaf hun zo'n vastbeslotenheid in hun leven dat zij een leeuwenkuil konden ingaan zonder zelfs een beweging te maken, maar met een glimlach op hun gezicht, opwaarts ziende naar de hemel, wetend dat zij binnen enkele minuten in de tegenwoordigheid zouden zijn van hem die zij lief hadden. O geloof van onze vaderen leeft nog steeds, ondanks kerker, vlam en zwaard. Vernieuw in ons, o Heere, zulk geloof. Geef ons de grote apostolische zegening van de Heilige Geest. Van iedereen die vandaag zijn hand had opgestoken, weet u wat ze van nodig hebben, Heer. U weet wat er achter die hand was, welk motief en doel in dat hart was. Gij alleen kunt voorzien in elke nood, Heere, en ik bid voor hen. En hoewel ik hun nood niet ken, bied ik mijn gebed als een smeekbede voor hen aan. Als uw dienstknecht bid ik oprecht voor iedereen, dat zij mogen ontvangen waar zij om gevraagd hebben. Zegen hen, Vader. En terwijl wij nu uit uw woord lezen en deze zondagsschoolklas vanmorgen als het ware onderwijzen, bid ik dat u deze woorden zult nemen en elk ongeloof van hen zult afschillen, Heren. En elke macht van Satan die zich daar zou willen nestelen, om te voorkomen dat hun geloof zou groeien, mogen het ieders hart binnengaan en daar fruitbomen der gerechtigheid worden, Heren. Geloof dat voortbrengt wat u verordineerd hebt, dat uw woord moet doen, zeggende, het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal volvoeren waarvoor het wordt bestemd. Nu, Heren, heilig uw dienstknecht. Uw woord is reeds geheiligd. En mogen wij samen in staat zijn om de kudde te voeden waarover de Heilige Geest ons het opzicht heeft gegeven. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu voor u, die soms graag meeleest met de boodschap, wil u vragen om het boek op te slaan. En ik heb eenvoudig iets als een kleine zondagsschoolboodschap voor de mensen deze morgen. Kunt u mij overal goed horen in de hele zaal? Ik heb deze microfoon dichter naar me toe getrokken. Ik ben een beetje hees. Zodra ik hier aankwam, kreeg ik griep. De duivel deed zijn best om mij hier weg te houden. Ik weet het niet. Ik geloof dat God deze keer beslist iets geweldigs zal uitstorten op deze conventie, omdat Satan alles heeft gedaan wat hij kon om mij ervan weg te houden. Maar nu gaan we lezen uit Genesis, het 22e hoofdstuk. En u die uw Bijbel zult opslaan, laten we er samen een deel van lezen. Genesis 22, laten we beginnen bij het 9e vers. En zij kwamen op de plaats die God hem had gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter hem was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de plaats van die plaats, naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen wordt gezegd, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel. En zeide, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, en uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En ik wil die laatste zin daar als tekst nemen. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. Dat is een wonderbare belofte. Nu, we zijn allemaal bekend met dit verhaal. We hebben het misschien herhaaldelijk vele keren gelezen van Abraham en hoe God hem uit zijn land riep. En hoe hij slechts een gewone man was, niets bijzonders, maar God riep hem en deed hem een belofte. Nu wil ik dat u opmerkt dat deze belofte die God aan Abraham deed, niet slechts voor Abraham was, maar dat het voor zijn zaad na hem was. Nu, veel mensen zeggen, als Abraham was geweest, als ik daar was geweest, waar God tot mij gesproken had en mij de verzekering had gegeven zoals hij die aan Abraham gaf, dan zou ik het hebben. Ik zou echt geloof hebben, broeder Branham, als ik slechts dat had, dat God tot mij gesproken had zoals hij bij Abraham deed. Maar U hebt dezelfde belofte die Abraham had. Dat wil zeggen, als u zaad van Abraham bent. Dan zegt u, maar broeder Branham, ik ben een heiden. Ik zou het zaad van Abraham niet kunnen zijn, hebben. Het zaad van Abraham was niet het natuurlijke zaad, het was het geestelijke zaad. Want de besnijdenis had geen betekenis. Hij gaf hem de belofte zelfs voor de besnijdenis. Maar het werd hem gegeven voor de besnijdenis. En het was niet omdat hij besneden was en op die manier in het verbond met God was. Het is omdat Abraham God geloofde. En de schrift zei dat wanneer wij dood zijn in Christus, wij Abrahams zaad worden. Paulus spreekt ervan, want een Jood is geen Jood in het openbaar, maar hij is een Jood in het verborgene. Daarom bent u, als u geboren bent uit de geest van God, Abrahams zaad en erfgenamen met Abraham overeenkomstig de belofte. Zie, daarom is elke belofte die God aan Abraham gaf, van u. Omdat u geestelijk Abraham's zaad bent. En u zult meer Jood zijn dan u zou willen als u uit Joods bloed geboren was. Want dan zou u een orthodoxe Jood zijn in die kerk en een ontkenner van deze dierbare Heilige Geest en de Heer Jezus Christus. Zie, u bent meer dan een Jood, omdat u een Jood bent die geboren is uit een belofte van de hemel. Amen. Die God aan Abraham gaf, en Abraham accepteerde die door geloof, en dat is wat hem maakte wat hij was. Alles bij elkaar genomen betekent Jood alleen maar afscheiding en overgestoken, Hebreeër en dergelijke. Nu, maar wanneer u zich hebt afgescheiden van de dingen van de wereld, en die afscheidingslijn bent overgestoken en in een vreemd land verblijft, een land waarin u niet was in het begin, met een volk waarmee u nooit verbonden was in het begin, dan wordt u een geestelijke Jood. Want op dezelfde wijze verliet Abraham door geloof zijn land, verliet zijn volk, ging een vreemd land binnen met vreemde mensen. Zo hebt u uw volk verlaten, de wereld achtergelaten, uw oude bekenden achtergelaten. U bent overgestoken door het bloed van Jezus Christus en u bent een vreemdelinge die een stad zoeken welke kunstenaar en bouwmeester God is, zoals Abraham deed. Pelgrims, zoals hij, wonend in tenten, kerken, medeburgers van het Koninkrijk der Hemelen, erfgenamen van alle dingen, door Jezus Christus. Zie, wij zijn overgestoken, afgescheiden. Amen. Nu, Abraham, de belofte is gedaan aan Abraham en zijn zaad na hem. Nu, God deed Abraham deze belofte, dat zijn zaad de poort van zijn vijand zou bezitten, nadat hij Abraham beproefd had. Abraham getest had. Nu, nadat de test is gekomen, dan Abraham was reeds bekeerd. Zoals wij het zouden noemen, van heidendom tot God. En daarna had God hem als een teken van de Heilige Geest de besnijdenis gegeven. Toen kwam, na de besnijdenis, de testtijd. Dat is een heel mooi beeld hier van de gemeente. Namelijk dat wij, nadat we gered zijn, ons het zegel van de beloofde besnijdenis wordt gegeven, welke niet van het vlees is, maar van de geest. En de Heilige Geest is onze besnijdenis. Het is Gods scherpe mes. Het scheidt af en snijdt het teveel aan vlees van de wereld van ons af. Het woord van God scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dus u ziet dat het regelrecht weer terugkomt. De zaak die de Heilige Geest gebruikt, is het woord van God. Geen geloofsbelijdenissen, geen denominaties, maar het is het woord dat ons afscheidt van de dingen van de wereld. Het snijdt onze ideeën en dingen weg en bijt ons geheel toe aan God. Jezus zei, indien gij in mij blijft en mijn woord in u, dat is het. Dan is het uw woord niet, het is zijn woord. Dan, ziet u, indien gij mij blijft en mijn woord in u, dan kunt u vragen wat u wilt. Waar het om gaat is dat u uw eigen woord niet spreekt, u spreekt zijn woord. Dus dan is de Heilige Geest degene die het woord van God neemt en ons afscheidt van deze dingen van de wereld, zie? Besnijdenis, afsnijden. Dan gaat u door een testtijd heen. Nu, Abraham werd, nadat hij uit het land der Chaldeeën, de stad Ur, werd geroepen, een pelgrim, een bijwoner. En toen riep God hem, nadat hij had bewezen dat hij zou doortrekken en God op zijn woord zou nemen. En wat deed God toen? Hij gaf hem een teken dat hij hem had geaccepteerd. En hij besneed hem. En hij besneed Ismaël en alle van zijn huishouden. En nu merkt u, wanneer u uitgeroepen wordt, dat u allereerst door een beproeving gaat om te zien of u werkelijk zult doorgaan. En daarna geeft God u de Heilige Geest, die het teken is dat hij uw geloof geaccepteerd heeft, dat u beweert in hem te hebben. Volgt u mij nu? Hij zal het aanvaarden. Nu, ik sprak tot, misschien zitten hier enige dierbare baptistenbroeders. En iedereen weet dat ik uit een baptistenkerk gekomen ben. Ik sprak met mijn baptistenbroeder. En hij zei tegen mij, broeder Branham, hij was een dokter in de godgeleerdheid, een fijne man, echte christen. Hij zei, maar broeder Branham, waar krijgt u het vandaan? Dat de doop van de Heilige Geest iets anders is dan het geloof in Jezus, in Christus Jezus. Ik zei, het is anders, mijn dierbare broeder, het is anders. Hij zei, denkt u niet dat wanneer u Christus ontvangt, dat u de Heilige Geest ontvangt? Ik zei, correct. Maar, zei ik, ziet u kunt slechts belijden dat u Christus hebt ontvangen, tenzij hij het erkent. Hij zei, broeder Branham, Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, maar God gaf hem een teken dat hij zijn geloof ontvangen had toen hij hem het zegel der besnijdenis gaf, dat hij zijn geloof erkend had. Amen. Nu, wanneer wij Christus als onze redder aannemen, dan als wij hierin oprecht zijn, dan geeft God ons een teken dat hij ons geloof in Christus aangenomen heeft door ons het zegel der besnijdenis te geven wat de Heilige Geest is. Dat is het zegel der besnijdenis. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Niet tot de volgende samenkomst, maar tot de dag uw verlossing. Dat is juist, Efeze 4:30. Nu, dat is hoe wij de Heilige Geest ontvangen. Nu, als u zegt, oh, ik ben een gelovige, en God heeft u nog nooit de Heilige Geest gegeven, dan heeft hij u het nog nooit erkend. U beleidt gewoon dat u gelooft. Maar wanneer al de twijfel, ik zeg nu niet dat u geen gelovige bent, tot op zekere hoogte bent u een gelovige. Maar wanneer God gunst gevonden heeft, dat u gunst gevonden hebt bij hem, liever gezegd, en hij erkent dat u zijn kind bent, en hij kent uw hart, en hij ziet uw oprechtheid, en hij weet dat alle dingen van u weggesneden zijn, dan verzegelt hij u in het Koninkrijk van God door de Heilige Geest, aan de wereld bewijzend dat hij geaccepteerd heeft welk geloof u in hem beweert te hebben. Begrijpt u het nu? Nu, onmiddellijk daarna komt de verzoeking. Iedere zoon die tot God komt, moet eerst gekastijd worden, beproefd. Zodra Jezus de volheid van de Geest had ontvangen, in de rivier, toen Johannes hem gedoopt had, nam de duivel hem onmiddellijk mee de woestijn in, om door een tijd van verzoeking te gaan. Maar toen nam hij het woord van God en overwon de duivel. Er staat geschreven, toen hij daar uitkwam, was hij gereed voor zijn bediening. En dat is de wijze waarop God het bij Abraham deed. Nu, nadat God hem uit zijn land geroepen had, en nadat hij zich had afgescheiden van zijn land, zijn volk, daarna gaf God hem het zegel der besnijdenis, daarna gaf hij hem de zoon, daarna ging hij door tot die uiteindelijke test. Helemaal door tot de tijd dat hij zijn eigen zoon Isaac als een offer moest offeren. En hij zei, ziende dat gij uw enige zoon niet hebt gespaard, weet ik dat gij mij lief hebt. Hij gaf hem die test. Toen, onmiddellijk, daarna, nadat de strijd gewonnen was, zei hij, en uw zaad zal de poort van zijn vijanden bezitten. Amen. Ik hou daarvan, zal de poort van zijn vijanden bezitten. Wij zullen binnen enkele ogenblikken tot het uiteindelijke punt komen, zo de Heere wil. Nu, hij bevond deze Abraham getrouw. Nadat hij Abraham getrouw had bevonden, gaf hij hem de belofte de poort van de vijand te zullen bezitten. Nu, daar is het waar velen van ons Pinkstermensen dikwijls een vergissing hebben gemaakt door te denken, wel, de Heilige Geest is over mij uitgestort, glorie van God, dat is alles wat ik hoef te hebben. Beslist niet, daar begint u pas. U bent er dan nog niet. Het gaat om uw test en uw beproeving. Precies zoals wij het ginds in het Oude Testament vinden. Testen, beproeven en dan een zoon plaatsen. Adoptie. De zoon plaatsen nadat hij reeds een zoon is die in het gezin geboren is. Hij is een zoon, maar daarna zal hij getest en beproefd worden en opgevoed door tuchtmeesters te zien hoe hij er doorheen komt. En daarna wordt hij bijna op dezelfde positie geplaatst als zijn vader. Nu, dat is wat het vandaag is. We hebben ongeveer 40 jaar of meer gehad dat Pinkster is getest, zie? Het testen van de gemeente. Om te zien of zij zou standhouden of niet. Om te zien wat u... En kijk, ik kom daar weer op terecht. In plaats van vast te houden aan het kruis en aan het woord en door te gaan, worden we gelijkvormig aan de wereld. En vallen weg in deze richting of vallen weg in die richting en volgen een bepaalde levenswijze. Daarom heb ik altijd zo hard gesproken tegen de mensen die deze moderne trend van vandaag volgen. Tegen de vrouwen die hun haar knippen en de mannen die zich slecht gedragen en al van alles. En het dragen van immorele kleding en dergelijke. Ik krijg er zoveel kritiek over, maar wat is het? Het is een poging om die gemeente te redden. Het is proberen haar hoger op te krijgen naar het woord van God, ongeacht wat de andere wereld erover te zeggen heeft. Blijf bij Gods woord. Amen. Zie? Het punt is, zoals ik gisteravond zei, dat de Pinkstermensen wachten op een machtig ruisende wind, maar ze hebben gefaald om die stille, zachte stem te horen. Zie? Nou, het is gewoon verkeerd om die dingen te doen. Ze denken dat alles in orde is zolang de wind ruist, maar dat trok de aandacht van de profeet niet. De ruisende wind maakte helemaal geen indruk op de profeet Elia in de grot. De machtige donderslagen en bliksemschichten en de gietende regen trokken geen van alles in aandacht, maar wat hem wel deed opschrikken was die stille zachte stem, datgene wat sprak met zijn innerlijk. Mijn woord is de waarheid, laat ieder mensenwoord een leugen zijn en de mijne de waarheid. Dat is wat de profeet aantrok, zie? En dat zal het nog steeds. Het woord van God zal altijd de aandacht trekken van die geestelijke gezindheid, omdat het de gezindheid van Christus in u is, die weet dat het woord waar is. En u gaat door een testtijd. De gemeente gaat door een testtijd. Ieder individu gaat door een testtijd. Voordat hij ooit de poort van de vijand kan bezitten. Abraham ging er doorheen. Christus ging er doorheen. Nadat Christus vervuld was met de Heilige Geest, daar bij de rivier de Jordaan, ging hij door een testtijd heen. Nadat Abraham uitgeroepen was en in zijn land was geplaatst, waar hij een pelgrim moest zijn, werd hem de besnijdenis gegeven en God ontmoette hem keer op keer, maar toch moest hij door de testtijd gaan. Ieder zaad van Abraham doet hetzelfde. Abraham en zijn zaad. Of het een organisatie of een kerk is, dat is de oorzaak waardoor we uitvinden dat onze organisaties omvallen, omdat het ervan op aankomt, wanneer het tot de test komt. Welke test? Gods woord. Daar is de test. Gods woord is de test. Zullen wij doen wat een groep mensen, mannen zegt, of zullen we doen wat God zegt om te doen? Dat is het verschil. Daar kwam het op aan. In de dagen van Dwight Moody. De dagen van Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon en al de anderen die geestelijke mannen toen de organisaties hen opvolgden. Ze kregen daar een groep mannen die zich erin gedrongen hadden. Ieder geloofde dit en dat en voegde hier wat aan toe en nam daar wat van weg en voegde hier wat aan toe, totdat ze uiteindelijk een organisatie van hadden gemaakt. En wanneer ze dat doen, gaat God er regelrecht aan voorbij voor de echte ware gelovigen en neemt een of andere kleine nederige persoon en breekt de hele zaak aan stukken. Juist, heeft het altijd gedaan. God verandert niet. Scheurt die zaak gewoon aan stukken voor enige geestelijk gezinde mensen die precies bij dat woord zullen blijven. Laat me u dit zeggen, ik kreeg een brief thuis van een van de fijnste kerken, grote organisatie in de Pinksterbeweging. Die arme, hartverscheurde vrouw schreef mij een brief. En ze zei, broeder Branham, ik had lang haar gedragen en had een knot achter op mijn hoofd. Ze zei, en mijn man hield ervan. En ze zei, wij verhuisden van de stad waar we een gemeente hadden die echt geestelijk was, naar waar deze grote kerk was, de eerste kerk van de stad. En zei, en toen we daar binnenkwamen, hadden al de Pinksterzusters hun haar afgeknipt.
En zij, ze spraken mij daarover aan. Ik zei, nee, ik geloof dat de Bijbel zegt dat wij dat niet moeten doen. Dat het oneerbaar is om dat te doen. En daarom zei ze, en zij bleven, ze lachten haar uit en zeiden, hé, je band zal plat worden op je rug, je reserveband, en al dergelijke dingen. Ze hebben zo achter mijn man aangezeten, dat hij mij gedwongen heeft om mijn haar op te knippen, en zei, ik heb me sindsdien veroordeeld gevoeld. Denk u in een Pinkstergemeente. Die wordt verondersteld te staan voor het woord van God. Dat is waar uw organisatie u mee naartoe neemt. Juist. Ze falen om die stille, zachte stem van het woord te horen, die hen tot het waarheid roept. Ze luisteren allemaal naar machtig ruisende winden en een hoop gejubel en gedans en zeggen dat ze kracht hebben. Dat is in orde, ik geloof daar ook in. Maar broeder, wanneer u kunt dansen en jubelen en u dan omkeren en het woord van God verloochenen en leven zoals de wereld, dan is er ergens iets verkeerd. Juist. De geest van God komt naar beneden in die stille, zachte stem en leidt u rechtstreeks naar Golgotha, waar wij dood zijn en ons leven verborgen is in God door Christus en verzegeld door de Heilige Geest. Dan leeft alleen dat woord daar. Dan als gij in mij blijft en mijn woord in u, vraagt dan wat u wilt en het zal u gegeven worden. Daar is het verschil. Ik hoop dat ik bij u niet overkom als een fanaticus. Als ik het ben, ben ik dat onwetend. Ik geloof dat Gods woord waarheid is en het moet precies hier verblijven. En als het hier verblijft, zal het aan de buitenkant zichtbaar worden. Dat zal wel moeten. Uw leven, uw hele natuur zal anders zijn. Dus toen God Abraham de test gaf, kwam hij er voor 100% doorheen. God kan een organisatie geen test geven, omdat hij helemaal in de war is. God handelt niet op die wijze met organisaties. Hij handelt niet met naties bij het heidense ras. Hij nam een volk uit de heidenen. Hij nam Israël als een natie. Maar bij de heidenen nam hij een volk. Mensen uit de heidenen voor zijn volk nam. Dus u ziet dat het is geen organisatie. Het is een individu dat hij uit de heidenen neemt. En ziet u wat er gebeurt wanneer de test komt? Wij komen eruit voor rechtvaardiging. Wij kwamen eruit. Wij ontvingen werkelijk de doop van de Heilige Geest in de Pinksterbeweging. Maar wanneer het tot de testtijd komt, nemen ze beschaafde geleerden, willen ze zijn zoals de wereld, net zoals het was in de dagen van de beweging van Wesley en al de anderen. Ze gaan naar school, ze leren wetenschap, en ze leren al deze andere dingen die samengaan met opleiding. Ze proberen psychologie te leren. Slechts het allerbeste, wel zegt dit niet, laat dit doen en weer dat. Want het zal, wel, kijk, u bouwt op en vormt, uw doel is verkeerd, uw motief is verkeerd. U leidt op voor een organisatie, in plaats van op te leiden voor Golgotha. Hoe kunt u opleiden voor Golgotha en niet komen langs de weg van het woord? Want wij zijn gewassen door het water van het woord. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u, vraag dan wat u wilt. Daar zien we de nederlaag van de Pinksterbeweging, omdat ze weggaan van het woord. Het woord zal één ding zeggen, maar ze zullen proberen de organisatie daar ergens bij te laten passen. En ze wandelen regelrecht bij het woord vandaan en nemen het woord mee, de organisatie in. En ziet u waar het op uitgelopen is? Ze zijn bijna hetzelfde als de overige kerken. Maar wij dansen en juichen en spreken in tongen en springen op en neer. Wat allemaal in orde is. Hun organisatie is in orde. En ik hoop dat ik mezelf duidelijk maak. Maar waar het om gaat, is die kleine stille stem van het woord die doorklinkt. Daar gaat het om. U gaat door een test. God test u zoals hij Abraham testte. Hij test het zaad van Abraham na hem. En nu de reden dat wij de poort van de vijand niet bezitten, de reden dat er zoveel onder ons is, is omdat wij de test niet kunnen doorstaan. En laat mij u iets vertellen, de test van het woord is juist. De reden dat wij het niet hebben en het nooit zullen hebben in de organisatie. Ik denk dat Pinkster enige fijne organisaties heeft. Enige van de fijnste mannen die ik ooit, die leven op het oppervlakte der aarde, behoren daartoe. Tot die organisaties. De Assemblies of God, ik heb daarin vrienden. Mai, een broeder daar ginds in Indiana waar ik heen ga om samenkomst te hebben, geloof ik, straks binnenkort, broeder Roy Wheat. Hij is het hoofd van het district van de staat Indiana. Ik geloof dat hij een godvruchtige man is. Toch is hij hoofd van het district van de Assemblies of God. Foursquare? Oh my. Hoe vele? Rolf McPherson? Vele van die broeders die godvruchtige mannen zijn. Niets op hun levens, het zijn goede mannen. Ginds bij de eenheid, zoals ze zich noemen, de eenheid, of nu, ik geloof niet, ze noemen het de Jezus naamkerk, Jack Moore. Om er maar één te noemen. En er zijn er honderden van. Fijne mannen. Goede mannen. Godvruchtige mannen. Maar waar het om gaat, broeder, is dit. Of u zich aan die organisatie vasthoudt, zie. God neemt die organisaties en ze zijn allemaal gevallen. Kijk ernaar. Wereldgelijkvormigheid kruipt naar binnen. Kijk naar hun vrouwen, kijk naar hun mannen, kijk naar hun toestand. Ik zou u mensen kunnen aanwijzen uit de Assemblies of God, die diakenen in hun raad hebben, die 2 of 3 keer getrouwd zijn. Predikers, die vreemd gaan, die tekeer gaan. Vrouwen met hun haar afgeknipt die een korte broek dragen, make-up en nog steeds beweren dat ze de Heilige Geest hebben, vertrouwend op het bewijs van het spreken in tongen, of het op en neer springen of juichen. Het ontbreekt hen aan die kleine zachte stem van het woord. Dat woord houdt u in balans bij het kruis. Daar ligt het aan. Daarom hebben we tegenwoordig geen echte profeet in de gemeente zoals Agabus. Daarom is de gemeente vandaag zo. Ze respecteren nauwelijks het spreken in tongen wanneer iemand spreekt. Omdat ze zoveel nabootsingen en gedoe gehoord hebben dat ze niet weten wat er van juist is. En wat er van verkeerd is. Uitleggingen die meer of minder slechts illusies zijn. Iemand zegt gewoon iets omdat hij zich geleid voelt. Dat is geen uitlegging. Uitlegging is niet dat iemand opstaat en in tongen spreekt en een ander staat na enkele ogenblikken op en legt uit wat hij zei. Wanneer er een spreekt, legt de ander datgene precies uit en zegt het woord voor woord met dezelfde uitdrukking en alles hetzelfde. Deze man kan misschien profiteren, maar dat is geen uitleg. Bij sommigen wordt met die bepaalde stem iets gezegd en hier geeft iemand iets anders. En sommigen zeggen 10 woorden en iemand anders zegt daarna 50 woorden als uitlegging. Uitlegging betekent woord voor woord nazeggen. Als het een woord van God is, moet het woord voor woord komen. Regel op regel, regel op regel. Dat is de wijze waarop het woord moet komen. Maar wat hebben wij gezien? Zoveel nabootsing. En dat hebben ze gedaan, want in plaats van bij het woord te blijven, hebben ze dat daar genomen. Zodra iemand dat deed, noemden ze hem een Pinksterman. En u weet wat er gebeurt. Wanneer de test komt, de testtijd, dan begint het zaad. Het laat zien wat zaad is en wat niet. Nu, ongeacht wat er gebeurde, Abraham bleef bij het woord, de belofte. Maar vandaag kan de organisatie dat niet. En sommige van uw dierbare broeders die tot de organisaties behoren, u weet dat als u het 1 keer niet met hen eens bent, dat u eruit ligt. Hoeveel van u? Ik zeg dit nu niet van hen in dit gebouw, maar hoeveel zijn er niet in mijn studeerkamer geweest? Hoeveel zijn er niet bij mij geweest? Die zeiden, broeder Brennan, wij weten dat het de waarheid is, maar als wij hier uitgegooid worden, wat moeten we dan? Broeder, wat moeten we doen? Houd u vast aan Golgotha, houd u vast aan de belofte, houd u vast aan het kruis, ongeacht alles. En men heeft daar sommige van de fijnste mannen, zie. Maar wat ik probeer te doen is om te zeggen dat dit moet falen. Het heeft altijd gefaald en het zal altijd falen. Maar het is bij God of u al dan niet faalt. Bewaar Gods woord en zijn belofte in de eerste plaats. U zult erop getest worden. U zult papieren ondertekenen dat u dit of dat zult doen. Al is het tegen het woord, zult u het toch ondertekenen. Dat is juist. In uw hart weet u dat het verkeerd is. Dat is die kleine zachte stem die spreekt. Dat woord. Geen wonder dat we niet vooruit kunnen komen, omdat er iets gebeurd is. U hebt u afgescheiden van die kleine zachte stem. U liep te snel weg. God riep u, maar u liep te snel weg, omdat de donders rolden, de bliksem flitste, de berg schudde. Het bracht Elia nooit in beweging, die profeet. Hij wilde eerst die stem. Hij zei, ik zal hier blijven liggen. Er zijn er vandaag zoveel begonnen met genezingsdiensten, in vleeselijke nabootsingen, allerlei soorten dingen en sensaties die zelfs niet voorkomen in het woord van God. Dat is juist. Wat is het? We zouden dat lied moeten zingen. Zij die wachten op de Heere.
Laat mij mijn trots afleggen en uw naam aanroepen. Laat mij wachten, heren, tot ik die stille, zachte stem hoor. En die stem zal een schriftuurlijke stem zijn. Ze zal precies in overeenstemming met het woord spreken. Amen. Goed. We vinden Abraham, nadat hij geplaatst werd, uitgeroepen, gescheiden van zijn geliefde, van zijn familie, van zijn huis, voor zijn verwanten, in een vreemd land. Door geloof deed hij dat. Toen, omdat hij dat had gedaan, gaf God hem een besnijdenis, om te bewijzen dat hij Gods zoon was. Dat hij in hem geloofde, omdat hij de belofte geloofde. Nochtans kon hij niet, zag hij niet in het natuurlijke, maar hij beleed dat alles wat in tegenspraak was met Gods woord een leugen was. Ongeacht hoeveel bewijzen naar voren wordt gebracht, het is nog steeds een leugen. Ik houd er niet van om dit te zeggen, maar ik zal het moeten doen. Kijk, wanneer je vrouwen neemt, ik zal het zeggen als iets wat zichtbaar is, wat je kunt zien, die beweren de Heilige Geest te hebben en het fatsoen niet hebben om hun haar te laten groeien, dan is er ergens iets verkeerd. Een vrouw die een kledingstuk zal aantrekken dat aan een man toebehoort en dat zal dragen, terwijl de Bijbel zegt dat het een gruwel is voor God, wanneer een vrouw een kledingstuk draagt dat aan een man toebehoort, en dan beweert u de Heilige Geest te hebben en u doet dat. Ik sprak daar op een dag over in Oregon. Er was een vrouw die mij een enorm lange brief schreef. Ze zei, broeder Branham, u hebt een wonderbare bediening. Maar u bent haar zeker aan het ruïneren. Ze zei, nu wat dat betreft, ik draag altijd een overall. Ze zei, wat als ik de tuin inga om iets te plukken in een tuin en met een jurk aan? Vindt u niet dat het er veel beter uit zou zien met een overall aan dan met een, of een tuinbroek of wat het ook is dan met een jurk aan? En zei, kijk, ik rijd met de jongens omhoog, de bergen in, wanneer ze naar boven gaan om het vee te hoeden. En zei ze, ik kom in het gebied waar het vergeven is van de muggen. Zei, nu met een jurk aan zouden ze me opvreten. Met een overall aan vallen ze me niet lastig. Ik zei, dat is dunner dan de soep die gemaakt is uit de schaduw van een kip die de hongersdood is gestorven. Genade, daar zit geen woord van God in. Dat is uw eigen mening. God zei, laat elk woord een leugen zijn en mijn zijne de waarheid. Mijn vrouw draagt een jurk en ze plukt in de tuin. Ze heeft geen probleem mee. En een vrouw heeft hoe dan ook niets te zoeken bij een groep mannen die daar geen vee aan het hoeden zijn. Hoe dan ook. Ze zou in de keuken moeten zijn, waar ze behoort. Dat is juist. Ze proberen alleen maar een excuus te vinden. Maar er is er geen. Gods woord is duidelijk. En een vrouw die geboren is uit de geest van God zal het doen. En een man die geboren is uit de geest van God zal zijn vrouw zich niet laten gedragen op die manier. Wat zei hij? Zij die afneemt, haar haar knipt, ontheert haar hoofd. En haar man is haar hoofd. Ze is oneerbaar. Ik kan maar beter ophouden. In orde. Nu, zie. Zie. Dat is genoeg. U weet waar ik het over heb. Ik zeg dat niet uit kwaadwilligheid. Als ik dat zeg uit kwaadwilligheid, mag God dan mijn zondige hart genadig zijn. Laat mij hier bij dit altaar neerknielen en me bekeren. Ik zeg dit, vrienden, omdat ik u lief heb. En ik probeer u te vertellen wat de waarheid is en dat is Gods woord. En wij moeten die stille stem van God horen om te voldoen aan het woord. En we gaan door een tijd van testen. Halleluja! Hebt u beseft dat er nadien een testtijd kwam, die onderwijzing van die zoon die in een naamkerkfamilie was geboren? Als hij de test had doorstaan en vasthield aan de verlangens van de vader, dan werd die jongen mee naar buiten genomen en werd hem een mantel aangetrokken. En dan volgde er een ceremonie. En daarna was die jongen in de familie geplaatst waarin hij geboren was. Dat is wat er vandaag aan de hand is met onze Pinkstermensen. Ze springen gewoon wat in het rond en onze organisaties trekken hen in deze richting en die richting. Ze blijven niet bij het woord. Als u bij het woord zult blijven, dan zal God die dat ziet, indien gij in mij blijft en mijn woord in u, zijn, hij kan het niet ontkennen, het is zijn woord, dan zal er ooit een tijd zijn dat u naar buiten gebracht zult worden en opzij gezet, en er zal iets aan u gegeven worden wat echt is. Halleluja! Kracht van de almachtige God, want God wacht op zijn kinderen. Maar zij komen gewoon niet in lijn. Wanneer het komt tot die testtijd, zult u het aanvaarden? Wel, de kerk zal maar eruit zitten. In orde, daar hebt u het. Ga dan maar, dat is niet Abraham's zaad. Abraham's zaad gedraagt zich niet op die manier. Abraham's zaad, nu het maakt me niet uit wat er opkwam tegen Abraham. Hij bleef precies bij dat woord van belofte, bleef er gewoon precies bij. Ongeacht hoe Sarah kwam, anderen kwamen, verschillende kwamen. Alles, hij achtte het alsof het er niet was. Hij keek, hij geloofde dat hij de belofte zou kunnen zien, omdat God het hem had beloofd. En dat was alles wat ertoe deed. Het was Gods woord, het bleef precies in hem. Toen gaf hij hem die uiteindelijke test. Ik zal hem een dubbeldeel geven en hem beproeven. Nu, hij heeft de zoon al, hij ziet dat hij die heeft. Maar nu ga ik hem vertellen, neem die zoon mee en dood hem. En laat die zoon, wanneer hij ziet, zal hij die zoon doden? Ik zal hem nu beproeven. Abraham, getrouw aan het woord. Hoe, wanneer u de belofte ontvangt, hoe gaat u de zaak stoppen? Hoe gaat u het doen? Hoe zult u ooit verwachten een vader van naties te zijn, terwijl u nu al 115 jaar oud bent? Abraham, kleine Isaac, ongeveer 14 of 15 jaar oud. Hoe zult u ooit een vader van naties zijn, terwijl u 115 jaar oud bent? Hier is uw enig kind en u vernietigt het enige bewijs dat u hebt. Amen. Hoe moet het verder als ik uit mijn organisatie wegga? Hoe moet ik verder als ik dit doe? Oh, luister naar die stille, zachte stem en kom tot het woord. Het woord. U zegt, ik hoorde een stem mij dit vertellen. Als het tegengesteld is aan het woord, dan was het Gods stem niet. Gods stem komt tot het woord. Toen wandelde Abraham daar recht naar de stem toe, die stille, zachte stem van God, tot het woord van God en moest het leven van zijn eigen zoon nemen. En zij zei, houd uw hand terug, Abraham. Ik weet nu dat u mij lief hebt. En al degene na u, halleluja, al degenen die na u komen, die gewillig zijn om mijn woord te nemen, die zullen uw zaad zijn. En met dat te doen, zullen zij de poort van de vijand in bezit nemen. Ik wens dat ik tijd had om u iets te vertellen wat er enkele dagen geleden is gebeurd, zie, van wat er plaatsvond. Oh my. Zal de poort van de vijand bezitten? Uw zaad na u. Abraham, wie u zegent, zal gezegend worden. En wie u vervloekt, zal vervloekt worden. Jezus zei, het is beter dat een molensteen aan uw nek gehangen wordt om verdronken te worden in de diepte van de zee. En deze organisaties die deze godvruchtige mannen eruit zetten, omdat zij een standpunt voor de waarheid, het woord hebben ingenomen en de geest en de kracht van God en bij het woord blijven, ziet u wat er gebeurt? Ze zijn verdronken in de zee der vergetelheid. Beter dat een molensteen aan uw nek gehangen werd en dat u verdronken werd in de diepte der zee, dan zelfs maar de minste van deze gezalfden te beledigen. Wat zijn ze? Abraham's zaad, dat blijft bij het woord van belofte. Sommige van onze kerken komen tot de plaats waar ze het ontkennen. Ze ontkennen goddelijke genezing. Ze willen het niet meer in hun kerken. Dat is juist, onze Pinksterorganisaties willen geen goddelijke genezing meer. Wat is het? Ziet u niet hoe de duivel heeft gewerkt? Hij is er langs gekomen en heeft een paar valse dingen verkondigd. En het zijn intellectuele dingen die denken dat mensen die denken dat ze geestelijk zijn en daarnaar kijken en zeggen, kijk naar die, kijk naar die. Ik kijk daar niet naar. Als u Abraham's zaad bent, dan zult u kijken naar de belofte van God, wat God heeft gezegd en dat gedaan moet worden. Dat is het. Het zaad van Abraham. Wij kijken naar een belofte. Het kan niet schelen hoe ver aan deze kant vallen en hoe ver aan die kant vallen. De belofte blijft waar. U moet door die test heen komen, zie. Ja. Abraham werd eerst getest en daarna verzegeld. Toen werd hem de belofte gegeven dat zijn zaad de poort van de vijand zou bezitten. Daar houd ik van. Toen bezaten zij de poorten van hun vijand nadat ze getest waren. Het punt is dat wij het testen niet kunnen doorstaan. Dat is de reden waarom onze organisatie de test niet kunnen doorstaan. Het is niet de wil van God. God heeft het gezegend, maar het is niet de wil van God. Want kijk, u hebt hier een hele partij mannen met een hele partij ideeën. En ze bundelen ze bij elkaar en presenteren dat naar hun beste weten. Sommigen van hen zeggen, dit is een groot man, je kunt zijn woord niet ontkennen. Wel, dat is dezelfde manier waarop de katholieke kerk werd georganiseerd. Dezelfde zaak. Op basis van een groep intellectuele gelovigen. Intellectuelen, kijk ernaar. Passen het aan de tijd. Dat kunt u niet doen. Elk ander ding is een leugen, behalve Gods woord. Abraham keek nooit naar één ander ding dan naar Gods belofte. Ongeacht wat het was, bleef hij bij Gods belofte. Dan is dat de reden dat we ze niet meer vinden. Een organisatie kan de poort van de vijand niet bezitten. Er zijn daar te veel meelopers. Er is een individu voor nodig die de poort van de vijand bezit. U kunt het doen, als u het wilt. Amen, jazeker. Laten we er een paar proberen gedurende enkele minuten om te zien of ze in de schrift zijn gebleven. Nu, er was een tijd ginds in Babylon dat er een beeld werd opgericht. Een aardig beeld van de katholieke kerk. En alle die niet neerbogen voor dat beeld, zouden verbrand worden in de vurige oven. Nu, het was een uitdaging of zij zouden blijven staan, omdat God had gezegd, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben of een beeld van enig ding maken. Dat had God gezegd. De ontknoping kwam. Heel Israël gaf in, en toen de bazuin klonk en de harpen klonk en de fluit klonk, wel, toen vielen ze alle neer voor het beeld. Maar er waren er drie die zeiden, niets ervan. Zij hadden die stille, zachte stem gehoord. En ze bleven in lijn met het woord. Wat deden zij? Ze bleven bij het woord. En daarna zeiden ze, als u het niet doet, we zullen u nog een kans geven, anders zullen we u in de vurige oven gooien. Ze zeiden, onze God is bij machte om ons te bevrijden van die vurige oven. Maar hoe dan ook, wij zullen bij het woord blijven. Nu, broeder, hoe staat het met u? Wat zal ik doen, broeder Branham? Blijf bij het woord. Blijf bij de belofte. Iedereen in mijn kerk zal van mij weggaan. Blijf bij de belofte. Ze zullen toch moeten verdwijnen of gewoon op een dag weggaan. Maar God niet. Blijf bij de belofte. Wel, ik zeg u dat ze mij eruit zullen schoppen. Blijf even goed bij de belofte. Blijf precies bij de belofte. Nu, als u bij de belofte kunt blijven en daar staan, blijf dan gewoon bij hem. Heb gemeenschap met iedereen. Maar nu hier. Nu, u zult nooit op een andere manier overwinnen dan door gemeenschap met iedereen te hebben, dan moet u, nu, wanneer zij zo slecht en immoreel worden, blijf er dan bij vandaan, dat is juist. Kom niet op het grondgebied van de vijand, maar zolang u probeert uw broeder te winnen, is het dan anders, zie? Let nu op. Maar u zult het nooit winnen van de opvatting van de organisatie of van de persoon. Beslist niet, want zij hebben regels opgesteld, wij geloven dit, punt. Als u uw leerstelling zou opschrijven, wij geloven dit, komma. Dan zou het anders zijn. Een punt betekent, wij geloven dit, en u moet hiertoe komen en dit papier ondertekenen, iets anders is er niet. Maar als u zegt, wij geloven dit, komma, plus nog zoveel als wij kunnen leren van God, en zijn open voor de Heilige Geest, dan gaat u vooruit, broeder. Ja, dan zal het anders worden. Maar ziet u, als u het hebt opgeschreven met een punt, en God geeft iets anders wat naar voren komt, waarvan bewezen wordt dat het zijn woord is, de waarheid, dan kunt u niet bewegen omdat er een punt staat, dat beëindigt het. Dat is waar de Lutheranen stierven, dat is waar de Methodisten stierven, dat is waar de Baptisten stierven, dat is waar de Presbyterianen stierven, en dat is waar de Pinkstermensen sterven. Dat is juist, ze sterven precies daar. Kijk slechts, omdat het al staat beschreven, er is niets wat u eraan kunt toevoegen en ervan kunt afnemen, daar staat het, dat is uw leerstelling. De Lutheranen konden heiligmaking niet accepteren, beslist niet, hij had gezegd, de rechtvaardigen zullen door geloof leven, niet Maarten Luther, maar die groep die hem volgde. Dat is juist. Niet John Wesley, maar de groep die hem volgde. Dat is juist. Niet Calvin, maar de groep die hem volgde. Niet John Smith van de Baptistenkerk, die s'nachts zo hard bad voor zijn kerk, dat zijn ogen dichtgezwollen waren en zijn vrouw moest hem naar de tafel leiden en hem daar voeden met een lepel. Niet hij, maar het stel Baptisten dat hem volgde. De organisatie die na hem kwam. Niet Alexander Campbell, maar degene die hem volgde. Niet de Pinksterbeweging in het begin, die alle dingen gemeenschappelijk had en gemeenschap had met iedereen, maar de groepen die kwamen en zeiden, nee, we zijn dit en we zijn dat en dit zijn geschilpunten en dat is dat, die zich afscheiden schijnbaar het geloof niet hebbende. Juist, dat is de oorzaak. Daar is de kwade zaak. Amen. Ik voel me religieus vanmorgen. Wat deden de kinderen der Hebreeën? Nadat ze de test hadden doorstaan, of ze voor het woord en belofte zouden standhouden of niet, toen ze op de proef werden gesteld. Ze namen de poort, wat deden ze? Ze namen de poort van de vijand in bezit. Amen, waarom? Ze bleven bij het woord. Blijf bij het woord, die stem van God die tot u spreekt. Nu degene die redeneerde zeiden, nu kijk, we zijn in Babel, maakt niet uit, want terwijl we voor dit beeld buigen, aanbidden we toch God. Wel, als we het op deze manier doen, bedoelen we die manier. Doe het zoals God heeft gezegd. Want als God zei, Mozes, trek uw schoenen uit, Mozes, u bent op heilige grond. Hij zei, dank u, Heer, ik geloof zeker in u. In plaats daarvan zal ik mijn hoed afnemen, het is te veel moeite om mijn schoenen los te knopen. Het zou nooit werken. Hij zei, schoen. Hij zei, niet hoed. Juist. Je moet regel voor regel komen, zoals God het zegt. En met zijn woord overeenstemmen. Nu, nadat ze de test hadden gekregen, bezaten ze de poort van vuur van de vijand. Ze ontdekten, toen ze rechtstreeks doorliepen naar het einde, staande op Gods woord, dat ze de poort in bezit hadden. Dat is juist. Nadat Daniel... Er was een proclamatie uitgegaan en getekend door de Mede en Perzen die niet veranderd kon worden. Dat als iemand tot een andere God zou bidden, hij in de leeuwenkuil moest worden gegooid. En Daniel wist dat het Gods woord was om alleen tot hem te bidden. En daarom deed hij gewoon de ramen open en bad toch. Nu, hij trok zich niet terug in een hoek. Hij deed de ramen open. En in de richting van de tempel. En hij was er niet beschaamd over. En wij moeten niet op zondag onze godsdienst gaan beoefenen en op maandag iets anders gaan doen. Of in ons hart iets geloven. En als we dan tegenover iemand anders komen te staan, zeggen: wel, ik weet het niet. Ik denk dat u gelijk hebt. Wees wat u bent. Als u het niet bent, ga weg van de kansel, ga weg van de kerk. Dat is juist. Want u bent een struikelblok voor beide kanten. Blijf wat u bent. Zeg wat u gelooft. Dan hoeft u nergens op terug te komen. U staat helemaal precies voor wat waar is. Iedereen weet hoe u bent. De mensen zullen u waarderen. Iedereen. Een vrouw mag zo lelijk zijn als wat. Ze mag groot zijn. Dik, klein, mager, met zwart haar, bruine ogen, blauwe ogen, grijze ogen, de ene zus en de ander zo. Maar als die vrouw rein is, een dame, is er geen man in het land die niet zijn hoed voor haar zou afnemen als er ook maar een onsje man in hem is. Juist, want zij produceert wat ze is en mannen waarderen dat. Zo zal God een man waarderen die zal zijn wat hij is, of mannen die christendom belijden. Laten wij een christen zijn, vervuld met de Heilige Geest, met het woord van God, of vergeet het. Juist. Anders wordt u huichelachtig en leeft u een ander leven. En mensen zien u hier naar dansfeesten gaan en roken en dergelijke dingen, terwijl u beweert een christen te zijn. Dan, zie, legt u een struikelblok op het pad van een ander. Zie, ze zien u, vrouwen, soms, hoe zij hun haar afknippen en zich kleden en zich gedragen en deze kleine jurkjes die ze aan hebben. En ze zien eruit als een afgestroopte knakworst of zoiets, gaan de straat op, rondlopend, op hakken, op weer zo hoog, heupwiegend over straat. Is dat Pinksteren? Dan zeggen de andere kerken, zij beweren iets te hebben wat ze niet hebben. U bent verzegeld en gemerkt door de Heilige Geest. U bent niet vanavond in een danszaal en opgesloten in de armen van een man die niet uw man is. En de volgende avond komt u terug naar de kerk en danst over de hele plaats. Dat is geen Pinksteren. Dat is huichelarij. Dat is veiligheid. Ik zeg het niet zozeer tegen u, maar u moet beseffen dat deze banden die hier opgenomen worden over de hele wereld gaan. Daarom predik ik alsof het voor de hele wereld is. Wanneer ik voel dat God zegt, zeg het gewoon, dan zeg ik het gewoon, want ik weet niet waar het naartoe gaat. Dat is aan hem om daarvoor te zorgen. Blijf gewoon bij het woord. Dat is juist. Goed. Nee, Daniel wilde niet buigen voor hun proclamatie of hij uit de organisatie gegooid zou worden of niet. Hij bleef precies bij het raam en bleef bij het woord van God. Hij was er niet beschaamd over. Wat gebeurde er? Ze gooiden hem in een leeuwenkuil. Maar hij bezat de poorten van de leeuwenkuil. Amen. Waarom? Glorie! Omdat God had gezegd dat zijn uw zaad zal de poort van de vijand in bezit nemen. Wat de vijand ook mag zijn, u hebt de poort. Oh, hoe vaak konden wij... Kijk naar Mozes, die volgens de lijn van Gods geboden naar Egypte ging. Maar waar het ernaar uitzag, alsof alles tegengesteld was. Er liepen een paar nabootsers met hem mee. Hij ging erheen met een paar tekenen om te tonen dat hij gezonden was. Wierp een slang neer en zulke soort dingen. En hier kwamen de nabootsers langs en wierpen de hunnen neer. Wat kon hij doen? Niets! God had hem nooit verteld dat zij dat zouden doen. Hij wilde Mozes testen. Hij was degene die het Jannes en Jambres toestond om hun slangen neer te werpen of hun staven. Dus daar stond Mozes in de lijn van zijn plicht. Wierp zijn staf neer en er werd een slang. Hij zei, kijk ernaar, Farao. Dat is wat mijn heren mij vertelde om voor u te komen doen. Farao zei, kom hier, Jannes en Jambres. Zij wierpen hun staven neer en zij werden slangen. Hetzelfde wat Mozes had gedaan. Was zijn gezicht rood? Helemaal niet. Hij geloofde nog steeds dat God hem had gezonden. Hij bleef bij die belofte. En wat gebeurde er toen? Dat is wanneer u voor sommige van uw conferentiediensten staat. Uw gezicht mag misschien een beetje rood worden. Blijf bij het woord. Wat gebeurde er? Plotseling kwam deze grote cobra van Mozes eraan en vrat ze op. God betuigde, na zijn test, zei hij, ik wil dat u door dit teken die kinderen daarheen laat gaan. Ik wil dat u ze terugstuurt naar huis waar ze horen. God kwam hier naar beneden om te vertellen, zond mij hierheen om hen te verlossen. Ik wil dat ze teruggaan. Hij wierp dat daar neer. Oh, de test kwam. Mozes, wat ga je doen? Je omkeren, weglopen en zeggen, wel, ik had het misschien verkeerd. Absoluut niet, Mozes bleef daar precies staan. God gaf deze opdracht. Glorie. Wanneer God iets zegt, blijf erbij. Ongeacht wat er gebeurt, blijf erbij. Als ze u eruit zetten en zeggen, wij zullen niet samenwerken, zullen dit niet doen, blijf erbij. Mozes bleef er precies bij. Wat gebeurde er? Hij nam de poort van zijn vijand in bezit. Halleluja. De duivel zei, ik zal de dode zee voor u uitstrekken. Maar zij opende zich. Zij konden hen niet langer in Egypte vasthouden. Hij had de poort van de vijand in bezit genomen. Waarom? Omdat hij bij de opdracht was gebleven die God hem had gegeven. Gods geboden. Hij bleef bij Gods woord. En hij bezat de poort van de vijand. Jozua, nadat hij door een test was gegaan, hij was daar waarschijnlijk geweest en was de Jordaan opengezwommen, hij en Caleb, met de spionnen. En toen hij van de Jordaan terugkeerde, trokken ze door naar Kadesh Barnea. En ze zeiden allemaal, oh, als we vertrekken zullen onze organisaties in stukken breken. We kunnen echt niet binnengaan. Die geest sterft niet. Oh, dat kunnen we niet hebben. Als wij dat aan onze mensen zouden leren, wat zullen we dan doen? Dat zou bijna de helft van onze diakenen in de kerk doen vertrekken. Ze zijn 2-3 keer getrouwd. Wat zullen we doen? Wel, als wij onze vrouwen zouden vertellen dat ze lang haar moesten dragen, weet je wat ze zouden doen? Ze zouden de kerk verlaten. En wat moeten we daarmee? Wel, we zouden als ouderwets beschouwd worden. Jezus was ook ouderwets. Wij kunnen dat niet doen. We kunnen dat niet. Het is te veel voor ons. U weet tot waar een grensgelovige komt. Hebreeën, het 6e hoofdstuk, legt dat uit. Degene die eens verlicht geweest is en de Heilige Geest deelachtig geworden is en afvallig wordt, zichzelf weer te vernieuwen, hij kwam tot die grens en weigerde over te steken. Dat is het, weigerde om volledig te geloven. Wat deed Caleb? Wat deed Jozua? Hij zei, we zijn meer dan bij macht om het in te nemen. Waarom? Zij bleven bij wat God had beloofd. Wel, ze zeiden, die anderen zeiden, wel, het zijn reuzen. Ze zitten veilig achter muren. Ze zijn zo, we zouden het hen op geen enkele manier kunnen raken. Jozua zei, we zijn meer dan bij macht om het te doen. Wees stil, mensen, zwijg, ga zitten. Amen. Ik zeg u, geloof staat heel sterk wanneer het aankomt op het woord van God. Dan is hij niet bang. Geloof heeft haar op zijn borst, grote spieren. Hij zegt, zwijg. Al het andere vlucht de hoek in, dat is juist. Wanneer God spreekt, blijft gij mij en mijn woorden in u, zeg dan wat u wilt. Daar hebt u het. Oh, daar houd ik van. Duivels zullen beven en zondaars zullen ontwaken. Geloof in Jehovah zal alles schudden. Hoe kunt u geloof hebben wanneer u weet dat u niet werkt, niet wandelt in zijn woord, wanneer u weet dat er dingen zijn die u zou moeten zeggen en u zegt het niet? Er zijn daar dingen die u behoort te onderwijzen en u onderwijst het niet. Zijn daar dingen die u niet kunt zeggen en hoe kunt u dan geloof hebben wanneer u weet dat u verkeerd bent? Als ons hart ons niet veroordeelt, daar heb je het, daar heb je het. Maar blijf bij het woord waarbij niets veroordeeld is. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De geest leidt met het woord, want de geest kan alleen maar uit het woord komen, omdat zijn woord geest is. En het kan alleen, de echte waarachtige geest van God kan alleen het woord van God spreken. Oh my. Ga weg, wereld. Satan, verlaat ons. Wees niet bang om te deze berg te zeggen, verplaats u. Zeg het. Blijf daar en zie hem afbrokkelen. Dat is juist. Maar als u daar enige veroordeling hebt, kunt u zich maar beter stilhouden, dan kletst u maar wat. U zegt de waarheid niet. U zegt niet de dingen die u zou moeten zeggen. Goed. We komen er dan achter dat Jozua, nadat hij de test had doorstaan en het bewijs had gezien van een goed land, dat hij daar bij Kadesh Barnea stond en hen allemaal aanklaagde en zei, wij zijn meer dan bij machten het in te nemen. Wij kunnen het innemen. Wat was het idee? Oversteken. Wat was Mozes' idee? Dit teken tonen en de kinderen eruit brengen. En het leek alsof het faalde. Maar hij bleef bij het woord. En de poort van de Dode Zee kon hem niet vasthouden. Hij ging er regelrecht doorheen. Hij bezat de poort van de vijand. Toen Jozua naar de belofte van God keek, zei hij, we zijn meer dan bij machten om het in te nemen. Dat is juist. En toen hij bij de Jordaan kwam, wat deed zij? Ze ging open. Amen. Dat is het. Hij bezat de poort van de vijand. Die Jordaan weerhield hem om over te steken en die belofte te nemen. Maar toen hij daar kwam, was hij het zaad van Abraham. Waarom? Hij geloofde Gods woord. Dat is de enige manier waarop u een zaad van Abraham kunt zijn. Door Gods woord te geloven. En wat deed hij toen hij op het punt stond de vijand te veroveren? God opende de poort. En hij nam die in bezit, nam haar, stak over. Bij de eerste veldslag, het eerste conflict dat hij met hen had, waren de muren zo breed dat ze er bovenop een wagenrace konden houden. Hoe moest hij binnenkomen om hen te krijgen? Ze renden bij hem vandaan, gingen naar binnen. De vijand zal dat ook doen, maar u zult de poort van de vijand bezitten. Hij zei, Heer, wat moet ik doen? Op een middag liep hij in gedachten rond. Hij zag een man staan met zijn zwaard uitgetrokken. Jozua trok zijn zwaard uit en zei, bent u voor ons? Bent u voor onze vijand? Hij zei, ik ben de kapitein van deze legerscharen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Marcheren er 13 keer omheen. Blaas op een bazuin. U zult de poort van de vijand innemen. Zij viel neer. Ja, meneer. Waarom? Het was een zaad van Abraham die het woord van God bewaarde. Hij nam elke poort in die voor hem kwam. Zeker. Het wordt laat. Ik moet stoppen. Kijk, al deze dierbare helden, ik heb er hier een bladzijde vol van opgeschreven, maar al deze dierbare helden met al de dingen die ze deden, zijn uiteindelijk gestorven. Maar toen kwam het echte geloofzaad, het koninklijke zaad van Abraham. Jezus. Een belofte. Abraham kreeg Isaac, dat is waar, naar het vlees. Maar het echte zaad was niet in dat organisatiesysteem. Het was in die belofte van Gods woord. Dat hij hem een vader van naties zou maken, niet door Isaac, maar door het koninklijke zaad, Jezus. Dat was het koninklijke zaad, het feitelijke zaad van Abraham. Jezus was geen Jood, nog was hij een heiden. Hij was God, zie. U katholieken hier, uw hart zijn gezegend. Maar wanneer u Maria als een godin aanbidt, wat is er toch met u aan de hand? Maria was niets anders dan een vrouw. God koos haar, ze was een broedmachine. Dat is alles. Een broedmachine, dat is wat een vrouw is. Maar ze is met hem verbonden door het zaad van de man. Maar het is een gemengd gehoor, maar ik moet dit zeggen zodat u zult begrijpen waarover ik spreek. Nu u luistert naar uw dokter en ik ben uw broeder. Zeker kunt u het. Maria had geen stuifmeel in Christus. Er was geen seksueel gevoel toen de Heilige Geest haar overschaduwde. Niet in het minst, maar God Almachtig, de Schepper, schiep de bloedcel en het stuifmeel. Als het stuifmeel van Maria was geweest, dan staan de doden niet op. Glorie! Dat kwam net vers, ik ving het net op. Als u dan zegt dat het niet uitmaakt wat we doen, waarom heeft God ons dan verteld om ons van verkeerde dingen te onthouden? Waarom liet God het lichaam van Jezus opstaan als het niet zo was? Dus u ziet dat er geen vrouw mee verbonden kon zijn. Als dat zo was, dan was zijn lichaam zoals dat van zijn moeder Maria. Want dan had zij een seksuele affaire gehad door een overschaduwing van een geest die veroorzaakte dat zij een ijsprong kreeg. En dat is verkeerd. De Heilige Geest door onbevlekte ontvangenis. Halleluja! Schiet daar het sperma van zowel man als vrouw. Heeft Jezus haar moeder genoemd? Vindt het in de schrift. Hij noemde haar vrouw. Halleluja. Vrouw. Dat is vers. Dat is de reden dat het op deze manier dit op deze manier bij mij doet. Vrouw. Zie uw zoon. Stond miljoenen mijlen dichter bij haar dan hij. Hij was God. Hij was nog Jood, nog heiden. Hij was God, zowel vlees als lichaam. God woonde in hem. God die woonde in het sperma van een vrouw? Dat zou niet kunnen. Het sperma van de vrouw had iets te maken moeten hebben met ons vlees. Maar het was het bloed plus het sperma waarmee God overschaduwde. Hij had het op een boomstronk kunnen plaatsen als hij het had gewild. Beslist, hij zou het overal hebben kunnen plaatsen als hij dat wenste. Maar hij bracht het daar omdat de vrouw ten val was gekomen. Daar kwam de onbevlekte zoon van de levende God voort. Geschapen. Maagdelijk geboren. Zowel naar lichaam als ziel. Waarom zei David, ik zal mijn heilige niet toestaan dat mijn heilige bederf ziet. Dat mijn heilige bederf ziet. Nog zal ik zijn ziel in de hel achterlaten. David zei dat. Zie? Zowel ziel, lichaam en geest werden geschapen door God. Door hem. De vrouw was geen moeder. Het was een vrouw en ik geloof dat zij een goede heilige vrouw was. Absoluut, anders zou zij nooit een broedmachine zijn geweest. God zou nooit een vuile broedmachine hebben gekozen. Door de Heere wil zal ik daar vanavond over prediken. Wat is een oude vuile broedmachine? Om zijn zoon naar de aarde te brengen, koos hij een maagd. die geen man had gekend. Nog kreeg zij enige zaadlozing of wat dan ook toen de Heilige Geest haar overschaduwde. Want God op zijn onbevlekte oneindige wijze schiep in haar ziel, lichaam en geest van Jezus Christus. Dat is juist. Hij was maagdelijk geboren zoon van God. Wat veroorzaakte dat? Het verbrak de poort van de vijand. Halleluja. Dit wordt goed voor mij. Kijk, waarom? Precies daar verbrak hij de poort van de vijand. Want ieder mens wordt in deze wereld geboren uit een seksueel verlangen. Waardoor men niet naar de hemel kon gaan omdat seks het begin ervan was in Hof van Eden. De reden waarom zij zich bedekte. Maar omdat hij dat deed, verscheurde hij die zaak daar in tweeën en nam de poort van de vijand in bezit. Waardoor, door voor de allereerste keer het koninklijke zaad van Abraham te nemen, vernietigde hij het tot op de bodem. Het koninklijke zaad van geloof en belofte, geen ontvangenis van Maria, maar van God, verbrak de poorten. Dat liet de mens door de poort naar binnen gaan. Glorie voor God. Wat deed hij toen? Nam alle poorten van de vijand in. Hij nam de poort van de ziekte in. Ziekte kon niet bestaan in zijn tegenwoordigheid. Beslist niet. Nog kon er iets anders bestaan in zijn tegenwoordigheid. Een begrafenisstoet kon niet bestaan in zijn tegenwoordigheid. Nee. Wat deed hij? Jozua stierf. Mozes stierf. Al de anderen stierven. Maar niet dit koninklijke zaad. Dood kon niet standhouden waar leven was. Toen die vrouw erna in de stad uitkwam met haar zoon, stopte hij en zei, sta op zoon. Dat meisje dat dood was, Jairus dochter, hij sprak een woord daarginds in de onbekende wereld. En zei, dochter, sta op. Lazarus, 4 dagen dood. En zijn lichaam aan het rotten. En zijn ziel was er al 4 dagen bij vandaan. Hij zei, Lazarus, kom tevoorschijn. Glorie. Daar is hij. Wat deed hij? Hij verbrak de zegels van alles. Halleluja. Toen hij dan moest sterven, kon hij dat leven niet vasthouden. Hij zou nooit gestorven zijn, maar hij moest dat leven geven. En toen hij dat leven gaf, stierf hij een dood. En zijn dierbare ziel, zoals de Bijbel zegt, daalde neer in de hel. Om mijn plaats en uw plaats in te nemen. Het koninklijke zaad van Abraham. Het wat? Hij was het koninklijke zaad. Oh, glorie. Glorie. Nu zijn wij het koninklijke zaad. Wat? Dat bij het woord blijft, precies zoals hij. Want in het begin was het woord, en het woord was met God, en het woord is vlees geworden, en woonde onder ons. Ziet u niet waar het koninklijke zaad ligt? Het koninklijke zaad is datgene wat bij het woord blijft. U zwakkelingen, die bereid bent om compromissen te sluiten met de duivel, het zijn modus van de wereld. Ik spreek niet tot u hier. Daar buiten, uw predikers. Die weet dat u predikt dat de dagen van wonderen voorbij zijn. U predikt dat er niet zoiets is als de doop van de Heilige Geest. Schande over u. En noemt u zelf het zaad van Abraham? Het koninklijke zaad blijft bij het woord. Het koninklijke zaad, niet geboren door de mens, niets te maken met man of vrouw. De vrouw is de gemeente, heeft niets te maken met de gemeente. Maria had niets te maken met het zaad. Nog heeft de kerk, de zogenaamde organisatie, iets te maken met het zaad. Ze is geboren uit wat? Niet uit een organisatie. Niet uit een Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Katholiek, Lutheraan, enzovoort. Maar geboren uit het koninklijke zaad van de belofte van God. Dat is degene die de poort van de vijand inneemt. Ze is reeds voor hem ingenomen. Want indien gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag wat u wilt. En het zal voor u worden gedaan. Daar hebt u het. Het is een belofte. Het is reeds gedaan. Mijn dierbare ziel daalde neer in de hel, waar ik naartoe had moeten gaan. Maar op die derde dag, Simpson, die de poort van de stad op zijn rug nam, had daar niets mee te maken. Hij nam de poorten van de hel, de poorten van het graf en al het andere. Hij droeg haar niet naar boven op de berg, maar hij vernietigde haar. Halleluja! Hij had de poort van de vijand in bezit genomen. De sferen daarboven waren zodanig gevuld met de kracht van de duivel, dat engelen nog iets anders konden neerkomen. Er kon geen voorspraak zijn, omdat het bloed van bokken de zonde niet kon wegnemen, maar zijn eigen bloed nam de zonde weg. En hij voer op in de hoogte. nam de gevangenis gevangen. Hij gaf gaven aan de mensen. Nu laat een ieder van Abraham's zaad, die bereid is om de prijs te betalen, zich vernederen en zich bekeren van hun zonde, worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde, en wordt hervuld met de Heilige Geest en doorsta de test. En wanneer u de wereld uit u gekregen heeft, de dingen die voorbij zijn, alles wat er verkeerd is, alles wat verkeerd lijkt, zoals de vrouwen met hun haar, de mannen met hun gedrag, en de kerk met hun organisaties, en de voorganger die zich buigt voor zijn diakenen, en al dat soort dingen. Wanneer een groepje van het een of ander binnenkomt en er de oorzaak van is dat een arme voorganger uit de kerk wordt geschopt, ga voort, voorganger, God zegen u. Blijf precies bij het woord, accepteer niets. Hij voer op in de hoogte. Wat deed hij? Hij hakte een gat, een poort uit. Dat gebed van dit zaad van Abraham. Waarom? Waarom? Als wij het lichaam van Christus zijn, als wij dood zijn, dan rekenen wij onszelf dood en begraven in Christus en zijn wij met hem opgestaan in de opstanding. Hij is het hoofd van het lichaam. Waar het hoofd is, is het lichaam erbij. En dan is vanmorgen, als iedereen dat heeft gedaan, met hem gezeten in hemelse gewesten, met het koninklijke zaad. Prijs God. Geen poorten. U kunt niet zes tot zover bidden en zeggen, daar staat een woord. Dan sluiten ze u precies erbuiten. Maar als ons hart ons niet veroordeelt, als we weten dat we in de geboden van God wandelen, als we zien dat ons leven gereinigd is, we zien dat elk woord van God, dat God gebood, houden wij, dan zijn de poorten van elke vijand in ons bezit. En vraag dan wat u wilt. Het zal u geworden. Hij zal de poort van zijn vijand in bezit nemen. Oh, broeder, wat een gemeente zou dat zijn. Wanneer ik weer naar Phoenix terugkom, als de Heer het mij toestaat, dan hoop ik, wanneer ik deze tabernakel inloop, dat deze banken gevuld zullen zijn. En dat elke stoel in de volle evangeliebeweging in deze stad gevuld zal zijn met de heilige van de levende God. Eruitziend als christenen, sprekend als christenen, handelend als christenen. Met de geest van God die zich onder hen beweegt, waar als iemand zou zondigen, de Heilige Geest er onmiddellijk tegen uit zou roepen. Hij zal het doen. U hebt het gezien in de gebedsrij en hier bij het altaar. Waar bijvoorbeeld gezegd wordt, u moet teruggaan en dat in orde maken en met uw man. Ga en vertel uw vrouw dat u eergisteravond uit was met die vrouw en op een zekere plek zat. Als hij het hier zal doen, door te wandelen in het woord en te luisteren naar die stille zachte stem, dan zal hij het eveneens in u doen. U bent Abraham's zaad, dan is er geen zonde. Prediker, zou u dat niet graag in uw gemeente willen zien? Binnenlopen in de gemeente en er van hieruit overheen kijken, zowel mannen als vrouwen zien God vruchtig, heilig, die daar gewoon opgeladen zitten met de kracht van God. Zonde zou niet binnen kunnen komen. Als iemand zou binnenkomen en gaan zitten, zou de geest opstaan en zeggen, John Jones, u komt uit zo en zo een stad, een zekere plaats. Hij is hier om genezing te vinden voor zijn lichaam. Zie? Hij deed een bepaald iets op een bepaalde plaats. Hij deed dit. Hij moet dit terugnemen en deze zaak rechtzetten. Dan zal God hem genezen van die kanker. Zo spreekt de Heer. My, my. Geef mij een gemeente. Geef mij 10 mannen. Gevuld. Echte juwelen van God. Het koninklijke zaad. Zet 10 mannen bij elkaar en let op wat er zal gebeuren. Geef mij een klein huis gevuld met dergelijke mensen. En ik zal u een licht tonen waar de wereld op af zal komen. Juist. Dat is wat God wil dat we zijn. U bent een stad op een heuvel. U bent een koninklijk zaad van Abraham. Het zal de poort van zijn vijand in bezit nemen. Ziekte, er is een oorzaak voor ziekte. Er is een oorzaak voor deze dingen. En God, de Heilige Geest, is hier om die zaak te openbaren. En u te vertellen waarom u het niet ontvangt. Wat is er met ons aan de hand? Wij hoeven ons niet af te vragen, zal hij het doen? Hij doet het al. Wat doet u? Kijk naar die profeet, hij luisterde niet naar de ruisende wind. Glorie voor God, halleluja. Dat is goed, nu onthoud ik, veroordeel dat niet. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt. Iemand zei, broeder Brennan, ik geloof niet in het zeggen van glorie voor God, halleluja. Wel, kijk nu hier naar mij. Ik geloof in juichen, spreken in tongen, dansen in de geest. Maar broeder, wanneer u in gebreken blijft om die stille, zachte stem van het woord te horen, is dat de zaak die u opbreekt. Dat is de zaak. Elia wist dat heel deze opwekking buitengaande was, maar hij trok hem nooit genoeg om ervoor naar buiten te gaan, maar toen hij die stille, zachte stem van God hoorde, toen werd hij aangetrokken en hij sluierde zijn gezicht. Hij ging naar buiten. Waarom? Elia was het zaad van Abraham, die het woord volgden. Indien gij in mij blijft, mijn woorden in u, vraag dan wat u wilt, en het zal u geworden. Laten we een ogenblik onze hoofden buigen voor gebed. O gemeente, u weet niet hoe ik me voel wanneer ik klaar ben met zo te prediken. De geest valt van mij weg en ik kijk terug. Ik zie mensen die daadwerkelijk naar hun portemonnee zullen grijpen om het voedsel van hun kinderen te nemen, om dat aan mij te geven. Ik zie hier binnen nederige vrouwen, misschien met kort haar. Wat zouden zij doen? Zij zouden alles ter wereld voor mij doen wat ze maar konden. Een man die met een vrouw leeft op die manier en die ik gewoon aan stukken hak met dat woord. Hem kwetsend. Zijn geweten is ter neergeslagen. En toch zou die man hier vandaan gaan en hard sappelen en mij zijn tiende sturen. Juist. Dat maakt dat ik me zo voel, zie. Ik ben dan weer terug in het vlees, ziet u. Wat heb ik gezegd? Het is niet mijn bedoeling om te kwetsen. Dat is het niet. Maar o, broeder en mijn lieve zuster en broeder. Als dat Gods woord is, en dit zijn geest is, die dat woord levend voor u maakt, wat zal het zijn op de dag van het oordeel? Ik probeer u gereed te maken voor die dag. Alsjeblieft, neem alsjeblieft slechts zijn woord. Als ik ooit iets predik wat niet het woord is, een belofte van God, dan hebt u het recht om naar mij toe te komen. Maar dat is het woord. En het is omdat ik van u houd. Het is niet omdat ik u niet in de boot wil hebben. Het is omdat de boot u er niet doorheen zal brengen. U zult een deze dagen verongelukken. U moet tot het oordeel komen. Schuldig aan het minste is schuldig aan het geheel. En als u weet dat iets juist is om te doen, dan dat het het woord van God is en een belofte om het te doen, en als u het dan niet doet, wat dan? Er zal aan u gevraagd worden om een reden te geven. Wat dan? Wanneer deze boodschap van vanmorgen ginds aan u getoond wordt op het scherm, op de dag van het oordeel, wat dan? Denk eraan, vrienden, u zou kunnen sterven voordat de dag voorbij is. Dat betreft ons allemaal, één ding is zeker, u gaat sterven. Ik stond onlangs te kijken naar mijn moeder, ik hield haar vast op mijn arm. Ik hield mijn vader niet lang daarvoor vast en zag hem gaan. Ik heb mensen aan het einde van de weg zien komen die dachten dat ze echt in orde waren. Die zeiden, oh broeder Brennan, oh, als ik maar iets langer zou kunnen leven. Te laat dan. En onthoud, de dood verandert de ziel niet. Het verandert alleen haar woonplaats. En als u dat ziet, iets binnen in u, wees nu redelijk. Als u ziet dat iets in u maakt, dat u zich zo gedraagt en zo voelt zoals u zich niet behoorde te voelen, bekeer u dan vanmorgen. Wilt u dat doen, vriend? Kom, wees. U hoeft niet zo te zijn. U bent een ellendig persoon. Leef een echt koninklijk zaadleven. God wil u vandaag. Wilt u uw hand opsteken terwijl u uw hoofd en hart gebogen hebt? Zegt broeder Bren, ik steek mijn hand op tot God. Eerlijk, vanuit mijn hart, dat is wat ik wil zijn. Dat is echt wat ik wil zijn. Ik heb het hier geknoeid en al het andere, maar werkelijk, ik wil niet zo zijn. Ik wil zijn zoals waar u over sprak vanmorgen. Bid voor mij, broeder Brennan. Ik steek mijn handen op tot God, niet tot u, broeder Brennan, maar tot God. En in mijn hart, hij kent mijn hart, ik verlang ernaar om dat soort christen te zijn waarover u spreekt. Een koninklijk zaad van Abraham door Jezus Christus. Steek uw hand nu omhoog en zeg, ik zal, bid voor mij, broeder Brennan. God zegen u. God zegen u en zal het zeker voor u doen. Onze hemelse Vader, in het licht van uw woord, in de kracht van uw opstanding. En ik besef, heren, dat arme mensen hier vele keren in de bar zijn gekomen door verschillende. De mensen weten amper wat ze moeten doen. De een komt en zegt iets en een ander komt en zegt iets anders. En hier in Phoenix, deze grote stad van wel, toeristen, waar alles vanuit de hele natie komt binnenvallen, zowel lichamelijk als geestelijk. Terwijl ik onlangs bovenop de berg stond, dacht ik eraan hoeveel keer op een dag Gods naam ijdel gebruikt wordt hier beneden, hoeveel keer er overspel wordt gepleegd, hoeveel zonde en vuil hier in de straten is, hoeveel kroegen er zijn en barvlinders en van alles, waarvan velen beweren gelovigen te zijn, christenen. Vrouwen die over straat lopen met een sigaret in hun hand. Die lopen met immorele kleren aan terwijl u zegt dat het voor u stinkt. Het is een gruwel, zoals een oud, vuil, vies, stinkend urinoir ergens. O God, hoe kan een vrouw die beweert de Heilige Geest te hebben zoiets doen? Terwijl ze weet dat dat in de neus van de redder zo ruikt, zo stinkt. Hoe zou hij zoiets dergelijks in zijn koninkrijk kunnen hebben? Vader, als zij maar wisten dat ze er 1 miljoen mijl bij vandaan zijn. Ik bid God. Heb genade. Niemand wil naar de regionen der verlorenen gaan. Niemand wil daar naar beneden gaan, vader. Verre zij het dat iemand van ons daarheen gaat. Toch is daar diep aan de binnenkant een goed hart in die persoon, die man, die vrouw, een man of vrouw die aardig en lief en vriendelijk is. Maar die gewoon is misleid door de duivel. De duivel heeft dat gedaan. Satan, ik ben tegen jou. Omdat je een vijand van mijn Heer bent. Je bent een vijand van zijn woord. En ik beveel je door Jezus Christus, de Zoon van God, als een sterfelijk wezen, wetend dat ik geen kracht heb in mezelf. Ik heb geen kracht om je te stoppen. Ik heb geen kracht om een van deze vrouwen zich te laten schoonmaken, of een van deze mannen die naar deze band luisteren, of waar dan ook. Ik heb geen manier om te maken dat zij zich schoonmaken. Ik ben krachteloos. Maar ik heb de autoriteit van Gods woord als een dienstknecht om het te prediken en ben plichtgebonden aan die autoriteit. Net zo min heeft deze politieman hier de kracht om een auto te stoppen, maar hij heeft wel de autoriteit om het te doen. En Satan, je kunt maar beter je remmen laten piepen. Want ik beveel je door Jezus Christus dat je deze mensen loslaat over de hele wereld, overal waar deze boodschap mag komen. Laat hen los. Ik claim hen, omdat ze gekocht zijn. Ze zijn niet van zichzelf. Ze zijn gekocht met een prijs, door het koninklijke zaad van Abraham. De Heer Jezus. Jij vieze, vuile, stinkende huichelaar. Bedrieger van mensen. Die hen verblind leidt in de grachten van de hel. Laat hen los. Ik beveel je door de levende God, door het offer van zijn Zoon Jezus, dat je hen zult loslaten, opdat hun zielen bekrachtigd mogen worden met zijn zegen en met zijn tegenwoordigheid, opdat zij de poort van iedere vijand in bezit mogen nemen. Je hebt ze laten wachten op dit, dat of iets anders, of op een heilige aanraking of iets anders. Maar ik zeg dat je je houvast zult verliezen. Hoe zou ziekte kunnen standhouden onder een zalving zoals deze? Zij ze weigeren om ginds naar de belofte te kijken zoals vader Abraham deed, toen hij hem in een voorafschaduwing honderden jaren van tevoren kon zien komen. Laat hen los. In de naam van Jezus Christus. Laat deze mensen gaan. Mogen de kracht van God, het begrip van het woord, waardoor zij vanmorgen gewassen zijn, mogen het begrip van het houden van Gods woord en zijn beloften echt zijn, een houvast dat niet gebroken kan worden door Satan. Mogen iedereen een houvast krijgen op die belofte en zeggen, dit is het, ik hou eraan vast. God deed de belofte, ik ben het zaad van Abraham, hoe kan ik zijn belofte betwijfelen? En ga regelrecht door Jezus Christus onze Heer. Amen. Amen. I love him. Het is vanmorgen snijdend geweest, vrienden. Laten we nu lieflijk aanbidden. Zou het mogelijk zijn, niet heilig zijn, en zeker niet, dit is godsdienstig, laten we onze handen opheffen tot hem die we lief hebben en zeggen, I love.
nu tot elke vrouw, elk meisje hier. Dit is mijn hand. God heeft u lief. Tot iedere man of jongen hier, God heeft u lief. Ik heb u lief. Nu, ik kan mij niet uitstrekken en ieders hand nemen. Maar mijn God aan u uitdrukken wat ik bedoel. Terwijl we dat nog een keer zingen, keer u gewoon om en geef iemand een hand. Hieraan zullen alle mensen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Hebt u me niet lief? Dat liefelijke gevoel van de Heilige Geest. Het woord is een reinigingsproces. Het schuurt u schoon. Maakt u tot een nieuw schepsel. Neemt alles weg. Het woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Besnijdt alle dingen van de wereld weg. Zie, dan voelen wij ons rein, schoongeschuurd. Hem aanvaardend en gelovend. Daarom kunnen wij zingen, ik heb hem lief, ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst lief had. En mijn redding kocht op Golgotha. Is dat niet mooi? Ik houd er gewoon van met mijn hele hart, zie. Laten we het opnieuw proberen. Iedereen nu echt uit volle borst nu.